zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Tot zover. Matthäus die begint deze geschiedenis met in die dagen. En toen dacht ik, ja welke dagen dan? En het is interessant om even die setting duidelijk te hebben. Er zijn ongeveer 30 jaar verstreken na de gebeurtenissen in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2 lezen we van de geboorte van Jezus. En er zijn ongeveer 30 jaar voorbij. Ik denk iets minder, maar ongeveer 30. En we leven dus in de tijd waarin Jezus opgroeit van kleine jongen naar volwassen man. Dat is de tijd waarin we leven. Maar het is ook een tijd waarin we zien dat er politiek en geestelijk nogal wat mis is in die tijd. Want we weten bijvoorbeeld uit het evangelie van Lucas dat ook op politiek gebied van alles niet klopte. We weten dat keizer Tiberius aan de macht is, dat Pontius Pilatus Judea bestuurt, dat Herodes tetrarchus over Galilea, zijn broer Iturea en Trachonitus bestuurt. Kortom, er is van alles aan de hand, ook op politiek gebied. Maar nog veel meer, er is op geestelijk vlak ook wat mis. Want er zijn twee hoge priesters, Annas en Caiaphas, in dat ene huis van God. Van alles mis. Wat een verdeeldheid. En tegen die achtergrond, tegen die verdeeldheid, komt Johannes op. En Matthäus die vertelt voor de rest helemaal niet wie dat nou precies is, die Johannes. Nee, hij introduceert hem gewoon. En kennelijk denkt Matthäus, nou de lezers die kennen deze man. Maar toch, ik vind dat wel een hele bijzondere kerel hoor, die Johannes. Ik heb dat stuk nou een paar keer gelezen. En dan denk ik van, joh, die kerel die leeft zo sober, hè, bijna ascetisch. Hij is sober in zijn eten. Ja, sprinkhanen en honing. Ik bedoel, dan kun je het over de schijf van 5 hebben. Maar met sprinkhanen en honing kan het dus ook gewoon. En hij kleedt zich sober. Ik bedoel, een kamelenharen outfit met een riem. Hij leeft in de wildernis. De woestijn van Judea. Eén grote kale wilde vlakte. Weinig oases. En hij leeft in afzondering. Helemaal alleen. En wat wel blijkt is dat zijn leven toegewijd is. Die belofte die kregen zijn ouders al. Maar later ook door zijn eigen vastberadenheid komt hij. Weet je, hij zegt voor Johannes was het leven meer dan. Nou, eens even kijken wat de dag vandaag brengt. Nee, voor hem was het leven een door God gegeven taak. En dat deed hij met passie. Dat deed hij vol overgave tot aan zijn laatste snik. En Jezus die zou zelfs later over hem zeggen, dat kun je verderop in Matthäus lezen. Hij is de grootste van allen die ooit geleefd hebben. Voor zover geboren uit een vrouw. Wat een bijzondere kerel. En Matthäus, dat is misschien wel even goed om dat te beseffen. Matthäus die beschrijft Johannes en zijn kleding niet om hem, om ons, zeg maar even de laatste trends op modegebied mee te geven. Nee, hij beschrijft dat. Zijn kledingstijl en zijn levenswijze, dat laat zien dat Johannes een boetprofeet is. Hij draagt alles in zich, zijn levenswijze, zijn kleding, hij is een boetprofeet. En dat alles onderstreept de boodschap die hij zal brengen. En dan staat hij daar in de woestijn te roepen, bekeer je man, want het koninkrijk van de hemel komt eraan. Het koninkrijk van de hemel. Weet je, dat geeft de afkomst al aan. Van de hemel. Niet iets wat oppopt hier op aarde. Een of andere veldheer die de macht grijpt en zijn koninkrijk probeert te vestigen. Nee, van de hemel. Johannes geeft hier klip en klaar aan Dit koninkrijk komt door goddelijk ingrijpen tot stand. Het geeft ook de aard van het koninkrijk aan. Het wezen van het koninkrijk wat komt. Het is goddelijk, het is heerlijk en het is nabij. Het komt eraan. Ja, en dat was voor de Joden eigenlijk helemaal geen nieuws. Ja, ik hoor geen nieuwe dingen. Want weet je, dit werd verwacht. De Joden die kennen de schrift gewoon goed. En die wisten dat honderden jaren eerder Jesaja al zoiets had voorspeld. Geprofeteerd. Dit zat eraan te komen. Zij wisten, die stem, dat is Johannes. Die stem in de woestijn. Johannes, die is de wegbereider. Die is de voorbode van de koning. Hij is de heraut. En een heraut, die ging vroeger echt voor de koning uit. Om de weg te banen, letterlijk. Want de koning die ging soms naar plekken toe waar niet eens een weg was. En dan moest de heraut een weg banen. Of soms was de weg gewoon slecht, dan moest hij de kuilen dichtgooien. Maar in ieder geval, hij kondigde aan van let op, de koning komt eraan. En in dit verband, in het verband waar we het hier over hebben met Johannes, kan het niet anders betekenen. Joh, ruim de rotzooi in je leven op. Weg met die religieuze en onzedelijke toestanden die verhinderen dat de koning kan komen. Nou, dat is wel mooi. Dan zou je zeggen, dat is blijdschap, dat is vreugde, want eindelijk wordt de belofte vervuld. Daar is hij dan. Maar nee, zegt Johannes, bekeer je. Ja, waarom? Waarom moesten ze zich nou bekeren? Het is toch een belofte die al voorzegd was. Het komt eraan en nou moeten we ons nog bekeren. Ja, omdat, zegt Johannes, de koning komt eraan. Weet je, dan is het toch vanzelfsprekend dat je je bekeerde van je zondige bezigheden. Het had alles te maken met de toestand van het volk waar het op dat moment in verkeerde. Hè? Geestelijk, politiek, dat hebben we net gezien. Er was wanorde. Daar moesten ze mee afrekenen. En de boodschap die Johannes heeft, die is verkondigend. Het koninkrijk komt eraan. Maar het was ook eisend. Bekeer je. En dat deed hij heel indringend. En met scherpe woorden. Want hij zei ook, ja, met het koninkrijk komt ook het oordeel. Scherpe woorden gebruikt Johannes. Bekeer je. Keer je om. Kort, maar krachtig was hij, maar wel met de geest van God. Het is de stap waar Johannes op aandringt. Erkennen dat je zondig bent. Een radicale verandering in je denken, begeleid door berouw over je leven die je tot nu toe hebt geleefd. En de wil om het anders te doen. De keuzes die je maakt. Aan bekeren zitten volgens mij twee aspecten. Aan de ene kant is het, ja, je kijkt terug naar je verleden en je zegt, ja, ik heb het gewoon niet goed gedaan. Ik heb fouten gemaakt. Weet je, ik heb, ja, vergissingen gemaakt, al dan niet bewust. Maar je kijkt terug met berouw. Misschien wel met wroeging. Maar ook is er ergens dat intense verlangen in je hart. Je smacht erna vanuit je hart. Was er maar iemand die mij kon vergeven. Die kon zeggen, jongen, meid, ja, je hebt vergissingen gemaakt, maar ik vergeef je. Maar aan de andere kant, kijk bekeren ook uit naar de weg die voor je ligt. Weet je, de wil om het anders te doen. En het kijkt vooruit naar je nieuwe manier van leven. Naar het proces van vernieuwing dat dan begint. Vanuit je hart. Ja, dat is niet makkelijk. Terugkijken over je leven en zeggen van ja, ik heb het gewoon fout gedaan. Ik heb vergissingen gemaakt. En we vermijden vaak een eerlijke beschouwing over ons eigen leven door naar anderen te wijzen. Ja, ik weet dat hij dus zijn belastingaangifte niet helemaal zuiver invult, dat weet ik. Maar wat doe ik 's avonds laat achter de computer als mijn vrouw al in bed ligt? Weet je, we wijzen vaak naar anderen om maar niet naar onszelf te hoeven kijken. En dan kunnen we zo verblind zijn dat we niet meer eerlijk naar onszelf kunnen of durven te kijken. En dan komt die gast daar in die woestijn. En dan zie ik me toch voor me zo'n kerel met een baard en een bos haar. En ik weet het niet, maar baren en honing, dat lijkt me niet de ideale combinatie. Maar en zo'n bos haar met sprinkhanen. Maar nee, hij roept dat bekeer je, de koning komt eraan. Joh, en met de koning komt dat koninkrijk. En ja, als je je niet bekeert, dan kun je niet naar binnen. Heb berouwen over je zonden. Maak de weg gereed, zodat de Heer daarover naar binnen kan. En weet je, dat bekeren, dat zie je niet altijd direct. Weet je, dat begint binnen in je hart. Maar daarom gebruikte Johannes een symbool dat zichtbaar was. De doop. Johannes doopte met water als een uiterlijk teken dat de mensen God hadden gevraagd om hun zonden te vergeven. En dat ze zich hadden voorgenomen om te leven zoals God dat nu wilde. Johannes roept het volk op om naar zichzelf te kijken. Kijk nou eens naar jezelf. Waar je staat. Wat is er nou van terechtgekomen? Ja, dat water dat veranderde hun leven niet, dat doopwater niet. Maar wel de innerlijke overtuiging. En dan komen daar twee groepen mensen kijken, zeg maar. De Farizeeërs en de Sadduceeërs, die komen kijken. En dat waren de religieuze leiders van die tijd. En die lieten zich daar ook op voorstaan. Dus ze kwamen daar zo voor te kijken, misschien wel uit nieuwsgierigheid, misschien wel uit, ja, het kritische oogpunt. Maar ja, het koninkrijk kwam eraan en daar wilden ze natuurlijk ook wel bij zijn. Maar Johannes die is daar heel duidelijk in. Trouwens, die Farizeeërs en Sadduceeërs die konden met elkaar trouwens ook totaal niet overweg. Behalve later in het verhaal als ze proberen Jezus om te brengen, dan kunnen ze wel samenwerken. Maar Johannes die zegt tegen die Farizeeërs, ik verwijt jullie wetticisme. Jullie proberen de regels van de wet tot op de punt en de komma na te leven. Maar dat leidt tot huichelarij. En de Sadduceeërs verweten van, joh, jullie gebruiken het geloof voor je eigen politieke doeleinden. En dan komen ze kijken en dan staan ze daar langs de zijlijn als toeschouwers. Geen deelnemers, nee. Weet je, wij laten ons voorstaan op ons voorgeslacht. Want wij zijn namelijk kinderen van Abraham. En ja, dan als je dat bent, dan heb je geen doop nodig. Zij waren zich veilig en dachten het koninkrijk zo binnen te lopen met de toegangspas waarop stond kind van Abraham. Nou, mooi niet, zegt Johannes. Hij zegt zelfs, adderen gebroed. Weet je, jullie zijn kinderen, jullie zijn afstammeling van slangen. En terwijl mensen van heinde en verre komen om zich te laten dopen onder vergeving van hun zonde. Onder het belijden van hun zonde worden ze vergeven. En dan kunnen ze zo straks het koninkrijk binnengaan. Staan zij als toeschouwers langs de zijlijn afzijdig te kijken. En dan zegt Johannes, jullie zijn op de vlucht voor het vuur wat komt. Voor het oordeel wat ook meekomt met het koninkrijk. Maar waarom laat je niet de vruchten zien die bij een echte bekering horen? Dat je anders leeft, dat je andere dingen doet. Dat je dingen juist misschien niet doet of juist wel. Nee, als ze hun zonden zouden belijden, als ze zich open zouden stellen voor God, dan is dat op de een of andere manier zichtbaar in je leven. Dat kan niet anders. Het heeft zijn uitwerking op de manier zoals je leeft. Ja, Johannes die is daar duidelijk in. Je kan niet vertrouwen op je voorgeslacht of van wie je ook afstamt. En dat denken de Farizeeërs en de Sadduceeërs wel. Jongen, wij hebben geen bekering nodig. Wij komen van Abraham. Nee, Johannes bereidt de weg voor de koning. En dan kan je je niet laten voorstaan op je ras of je afkomst of je familie. En het is een verandering in je leven en niet alleen in woorden. En dat zou best ook wel voor ons kunnen gelden. Dat je denkt van ja, moet je horen, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. En ik ga elke week naar de kerk. Maar, of dat je zegt van ja, maar weet je, ik doe toch eigenlijk niks fout. Ik ben best eerlijk. Ik doe alles netjes, ik maak geen grove fouten. Ik lieg niet, ik bedrieg en steel niet. En weet je wat Johannes zegt? Ja, maar dat help je niet. God kijkt daar dwars doorheen. Zo werkt het niet. Nee, de koning komt eraan. En iedereen moet zelf een keuze maken voor die koning. Of je hem wilt volgen en met hem dat koninkrijk wil ingaan. Ja, of niet. Ja, Johannes, die keuze kan ik niet voor je maken. En die kan de kerk ook niet voor je maken. Of je ouders niet. Nee, dat moet je zelf doen. En de waarschuwing van Johannes is klip en klaar. De bijl ligt al aan de wortels van de bomen die geen goede vruchten dragen. Ze zullen worden gekapt en gaan zo het vuur in. Ja, dat is Johannes, hè? Wel redelijk direct, hoor. En dan gaat hij verder van, ja, weet je, ik doop je wel met water tot bekering. Ja, er komt iemand die is sterker dan mij. En ik ben het niet eens waard om zijn sandalen na te dragen. Maar die doopt met Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal de dorsvloer grondig reinigen. Nou, de wan, dat is een stuk gereedschap, zeg maar. Een soort van vorkachtig iets. Waar men het koren wat men geoogst had, mee opschepte. En de wind die nam dan het kaf mee. Dat zijn die schilfertjes die om de koren heen zitten, kan je niet eten. En de koren is zwaar en valt weer op de grond. En het kaf gaat weg. Wordt weggeblazen. Weet je, en dat is heel direct. Maar eigenlijk wat Johannes hier zegt, wat hij hier brengt, is een boodschap van hoop. Hij zegt, weet je, bekeer je, want het koninkrijk is nabij. En de Heere Jezus, die is de invulling daarvan. En later zullen we ook zien dat Jezus bij Johannes komt om zelf ook gedoopt te worden. En dan start zijn bediening. Jezus kwam met het goede nieuws. Het goede nieuws van vergeving. Goed nieuws voor iedereen. Niet voor een selecte groep. Of voor afstammelingen van die of van die. Nee, voor iedereen. Ja, en Jezus die komt en zal zijn dorsvloer bezoeken. En scheiding maken tussen kaf en koren. Maar nu nog niet. Zijn komst is weliswaar beslissend, maar nu nog niet. En de eigenlijke vraag die naar ons toekomt in dit gedeelte is, ben jij er klaar voor om de Heere Jezus te ontmoeten? En voordat je nou denkt van ja, dan hangt het dus toch weer van mij af. Nu moet ik dus mijn leven weer in orde maken, dan moet ik de zaak weer oppoetsen, nu moet ik gaan presteren, nu moet ik, weet je, dan moet ik dit nog doen en dat nog doen. Nee, de voorbereiding op de ontmoeting met de Heer Jezus, dat bestaat niet in het opbrengen van volmaakte heiliging en zuiver leven. Nee, dat is het mooie wat de Heer Jezus zegt. Je hoeft helemaal niets mee te brengen. Je hoeft niets te presteren. Je hoeft niet te laten zien hoe goed je bent of dat je alles voor elkaar hebt. Dat kun je ook lezen in de getuigenissenboekjes. Dat is het goede nieuws. Jezus die zegt, uiteindelijk bij de komst van zijn koninkrijk, Kom, mijn lieve kind. Ik hou van je zoals je bent. En je mag komen. En dan gaan we samen dat nieuwe leven in. Gaan we samen kijken welke toekomstplannen ik voor jou heb. Ongeacht je afkomst, ongeacht familie of waar je ook vandaan komt, toestand. Nee, als je bij Jezus komt, als je hem toelaat in je hart, dan zal hij je dopen met de Heilige Geest. En dan dopen wil zeggen, ja, niet zo'n klein beetje of zo. Nee, alles. Full package, one. Weet je, alles. Ja, voor wie dan? Nou, u, zegt Johannes. Hij zal u, dus iedereen. En dat zullen we later ook zien bij Pinksteren, waar de Heilige Geest over iedereen wordt uitgestort. En die Heilige Geest, die zal je ook helpen om daadwerkelijk in en uit het geloof te leven. Maar ook met vuur. Dat is wel wat erbij hoort. Weet je, het is ook het oordeel wat komt. Nu nog niet. Maar wij weten dat het eens zal komen. Maar tot die tijd is het vuur datgene wat jou in vuur en vlam zet voor de koning van het koninkrijk dat komt. De Heer Jezus. Amen. Ik wil afsluiten met gebed. En ik wil daarin een oproep doen. Want ik kan me voorstellen dat je hier zit en dat je zegt van ja, weet je, ik heb mijn leven dus gewoon niet op orde. Ik kijk terug en in alle eerlijkheid kan ik zeggen, joh, Ik heb fouten gemaakt. Ja, dat geeft niet. Dat mag. Maar als je toch wil dat er een proces van vernieuwing op gang komt. En dat je samen met de Heer Jezus wil gaan kijken waar je naartoe kan gaan. De toekomstplannen die voor je heeft. Dan wil ik daar in het gebed een kort moment voor geven. En zeggen van ja, weet je, dan mag je je hand opsteken. En dan zal ik voor je bidden. Maar het kan ook zijn dat je zegt van ja, dat je hier zit. En dat je zegt van ja, weet je, ik voel me eigenlijk gewoon een toeschouwer. Maar ik wil deelnemer zijn. Ik wil dat ook. Ik wil de relatie met die Jezus, die wil ik ook. Ik ben wel weliswaar christelijk opgevoed. En ik weet wel wat het allemaal is. Maar echt een relatie heb ik niet. Maar dat kan wel. Nou, daar wil ik dan ook een moment voor geven. Dan mag je je hand opsteken. En dan ga ik voor je bidden. Laten we onze handen vouwen. Onze ogen sluiten. En dan ga ik bidden. Ja, prachtige God, trouwe Vader, dank u wel dat u een wegbereider heeft gestuurd, een heraut heeft gezonden, die heeft aangekondigd dat het koninkrijk eraan zou komen. En met het koninkrijk ook de koning, koning Jezus. En Vader God, wij weten dat we bij die koning kunnen komen gewoon zoals we zijn. Zonder ons leven op te moeten poetsen, ons beter voor te doen dan dat we daadwerkelijk zijn. Ja, Vader God, ik wil u daar zo voor danken. Dat uw zoon, de Heer Jezus, kwam met het goede nieuws. Dat er vergeving is, no matter what. Wat ons leven ook is. En misschien zit je hier en zeg je van ja, weet je, ik heb mijn leven niet op orde. Maar ik wil zo graag die nieuwe weg zien en vooruitkijken. En als je dat wil, als dat voor jou is en je weet het. Dan mag je even kort je hand opsteken. Dan kan ik voor je bidden. Zijn er mensen die dat willen? God ziet je hand. Zijn er meer mensen? Ja, misschien zit je hier wel en zijn er mensen die zeggen, ja, weet je, ik weet het allemaal wel, ik ga wel naar de kerk, maar ja, dat is het ook niet. Maar ik wil zo graag de relatie met die koning verdiepen. Ik wil zo graag kijken waar hij met mij naartoe wil. En misschien is dat wel voor jou. En zeg je van, ja, dat wil ik. Dan mag je ook even kort je hand opsteken. Zijn er mensen die dat willen? Ik heb jullie handen gezien. Zijn er meer mensen? Ik heb ook jouw hand gezien. Nog meer mensen? Dan ga ik voor jullie bidden. Ja, prachtige God, dank u wel voor deze broers en zussen die hun hand hebben opgestoken. Die zeggen van ja, mijn leven dat is gewoon niet op orde. En ik wil dat zo graag. En Vader God, ik bid voor deze mensen dat u hun ja, vastgrijpt. Dat u ze in hun hart raakt en zegt van ja jongens, we gaan het anders doen. Ik ga met jullie op pad en we gaan een nieuwe weg in. Vader God, dank u wel voor de mensen die hebben gezegd van ja, ik weet het wel ongeveer, maar ik heb geen relatie met u. En dat wil ik zo graag. Heer, bevestig dat in hun hart en ga zo met hen die nieuwe weg in. Dat ze ook vooruit mogen kijken en samen met u dat proces van vernieuwing van hun hart gaan ingaan. En Vader God, zo willen we u danken voor deze dienst tot zover. En willen we ons ook ja, uitzien met verlangen naar de doop. Vader God, we willen u danken voor alles wat u voor ons gedaan heeft. In Jezus' naam. Amen.